Geliefde gemeente, de prediking is uit de u gelezen schriftgedeelte uit Genesis 37 en uit Matteüs 26. Uit Genesis 37 lees ik u voor de versen 26 en 27. Daar spreekt het woord van de Heere: toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom, en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden naar hem. En uit Matteüs 26, het eerste gedeelte van vers 47 en het eerste gedeelte van vers 50. In vers 47a spreekt het woord van de Heere: en als hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalven, kwam. En in vers 50a staat geschreven: maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Tot zover. Wij letten op Jezus, Judas en ik, of wij. Wat zijn er veel overeenkomsten als je luistert naar wat ons geschreven stond en staat in Genesis 37. Dat verraden, overleveren van Jozef. En als je dan leest in het Nieuwe Testament van dat overleveren van de Heer Jezus door Judas. Hij wilde niet eigenhandig zelf de Heer Jezus op de een of andere manier doden. Maar hij wilde hem wel overleveren voor 30 zilverlingen. De prijs voor een slaaf. En die broers van Jozef, die aanvankelijk hebben gezegd: kijk, daar heb je de meeste dromer. Weet je wat te doen? We slaan hem dood. Wij willen wel eens zien wat er van zijn dromen dan nog terechtkomt. Want ze haten hem vreselijk. Want die dromen, daar kwam het op neer dat Jozef die zou in het middelpunt staan. Dat maakten zij er in ieder geval wel uit op. Al die schoven die bogen voor hem. En tenslotte, in die tweede droom, de zon, de maan en de sterren, alle groepeerden zich om Jozef. Zijn vader zelfs kon het niet volgen. Zullen dan je moeder en je vader, de zon en de maan, zullen die ook voor jou? Nee, dat ging toch wel een beetje ver. En toch, Jacob merkte heus wel dat Jozef die woorden ongekunsteld in oprechtheid en in kinderlijkheid zo naar voren bracht. Dat het niet een vooropgezet plannetje was om de anderen nou eens tegen hem in het harnas te jagen, dat hij een van de jongsten, dat hij zo'n belangrijke man zou worden. Daarom lezen we dat Jacob, zijn vader, die woorden in zijn hart bewaarde. Dat wil zeggen, hij schoof het niet terzijde. Hij deed wel wat verwonderd, maar jongen toch. En aan de andere kant durfde die ook niet dat zomaar weg te schuiven als iets menselijks, iets opschepperigs, iets van verbeelden enzovoort. Ja, weet je, het is natuurlijk wel een groot verschil of we Genesis lezen of Matteüs. Waarom? Het gaat in Genesis gaat het over een jongen. Een jongen. Waar Jacob ontzettend veel van hield uiteraard. Het was een zoon uit het huwelijk van hem en Rachel. Zijn geliefde vrouw. Maar in ieder geval, het was een jongen. Een mens. En bij Matthäus gaat het over de ware mens, de zoon des mensen. De zoon Davids, de beloofde. En ergens is er dan ook een ontzaglijk groot verschil als van dag en nacht. Als het gaat over Jozef of over Jezus. Toch is het opmerkelijk en het blijft opmerkelijk dat je in die oude bedeling, in het Oude Testament, steeds dingen vindt die je in het Nieuwe Testament terugvindt. In het leven van de Heer Jezus, in het leven van zijn discipelen. En dan is het niet hetzelfde. Er is een bepaalde achtergrond die toch met elkaar in verband staat. En daar hoop ik iets van te mogen zeggen. Jacob had 12 zonen. Mooi getal. Dat getal, dat kom je bij herhaling tegen in de Bijbel. 12 stammen. 12 poorten, 12 namen op de borstlap van de hoge priester, voor iedere stam een steen. En op alle mogelijke manieren tot in het Nieuwe Testament toe, daar lees je weer van die 12 poorten, van die 12 namen, van de 12 stammen Israëls en van de 12 apostelen. Komt elke keer terug. 12 is ook een mooi getal. Als je 12 zou gaan ontleden, dan kom je tot 2 kerngetallen. 3 en 4. 3 is het getal van God. En 4 is het getal van de mensen, van deze wereld. In 12 zit voor de Jood daarom de verborgen symboliek van God met ons. God die zich bemoeit met ons, nietige mensen. God die uit zijn hoge hemel toch neerziet op dit nietig aardsgewemel. En dat niet werkeloos. Nee, maar als die grote bestuurder. Als de ontfermer. Als de Heer die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Maar als er nou eens 1 uitvalt, dan is net alsof dat geheel breekt. Alsof er een gat in die cirkel, die gesloten cirkel valt. Daar zit iets ontzettend pijnlijks in. Iets verdrietigs. Dat te moeten denken, de cirkel is gebroken. De lijn is afgebroken. Dat wat God gegeven heeft, wat God samengevoegd heeft, wat God in zijn grote goedheid aan Jacob had gegeven, zijn zegen, en dat hij tot een groot volk ook zou worden, als daar opeens een schakel wegvalt. Dat is heel erg. Je kunt lang bij elkaar zijn, dat de cirkel rond is. Vader en moeder leven nog en de kinderen leven nog. Dan is dat een gesloten geheel. Dat is nou echt een gezin. Maar zodra er één van de leden van dat gezin wegvalt, dan is die cirkel gebroken. Dan is dat tiental of dat achttal of dat twaalftal is weg. Eén of twee of meerdere zijn niet meer. Daar is iets in van de dood. Iets in van de uit elkaar rafeling van wat eigenlijk bij elkaar hoort. En daarom is het ook zo verdrietig. Daarom is het ook zo ontzettend pijnlijk als je opeens, en het gebeurt vaak, wel iedere dag, als je denkt, oh ja, mijn broer, die is er niet meer. Of mijn vader, och, die is er niet meer. Of mijn moeder, en die is er ook niet meer. Dat is iets van, ja, uit elkaar. Het is net alsof dat raderwerkje dan ook stilstaat als er een tandje of twee tanden uit zijn. Of dat het allemaal niet zo meer draait. Het is beschadigd. En daarom is dit zo'n aangrijpende geschiedenis. 12 jongens, door God gegeven. 12 zonen, al waren het niet allemaal kinderen van dezelfde moeder, maar ze hadden allemaal toch die ene vader. En dan die onderlinge spanning, die onderlinge strijd, die tegenstelling, die haat zelfs, naar die ene, naar die Jozef, die ze niet uit kunnen staan. Ze gaan zo ver dat ze zouden hem doodmaken. Als Ruben niet gezegd zou hebben als oudste, eerst verantwoordelijke, als die niet gezegd zou hebben, jongens, dat kunnen we niet doen. Laten we dat niet doen. Laten we in die kuil gooien. Dan zijn we er ook vanaf. Maar laten we onze handen niet bezoedelen met het bloed van onze broer. En daar zijn ze het mee eens. Groeiend mee eens. Ja, dat is beter. Dat is beter. En Ruben dacht straks, dan kom ik terug. Wie weet wat Judas gedacht heeft. Straks dan kom ik terug. En dan haal ik hem eruit. En dan zeg ik, maak dat je wegkomt. En alsjeblieft, val ons in het vervolg niet lastig met die verhaaltjes van jou. Want anders dan wordt het nog eens een keer erger. En dan zal het zo goed niet aflopen. Maar terwijl Ruben even weg is, zien ze daar die Ismaëlieten aankomen, dat reisgezelschap. En Juda krijgt een idee. En zegt, jongens, doden? Nee. Maar laten we hem verkopen. Laten we hem verkopen aan die Ismaëlieten, daar zijn we er vanaf. Dan zie je nooit meer terug, een slaap. Dan zullen we naar Egypte gaan. En ja, ze doen het. Jozef wordt zonder meer verkocht. De cirkel wordt gebroken. De sleutel wordt gebroken. Is God nou met ons? Is de Heere God nou die trouwe God die ons bij elkaar bracht? Waarom kan dan zo'n cirkel breken? Zo'n kring? Waarom kan er een gat invallen? Het gaat gewoon door. Ze trekken zijn rok uit, ze dopen hem in bloed en ze sturen hem naar de vader toe en Jozef verdwijnt. Hij bidt, hij smeekt om genade, alsjeblieft broers, doe het niet, er is geen praten aan. En die vader, die is ontzettend bedroefd, die scheurt zijn kleed en zegt, het wordt nooit meer zoals vroeger, nooit meer. Tot aan de dood toe zal ik rouw bedrijven over mijn zoon. De glans is uit het leven weg, uit Jacobs leven. En dan komen ze notabene, die boosdoeners, die maken zich op. Misschien hebben ze ook wel rouwkleren aangetrokken. En dan gaan ze om hun vader te troosten. Maar hij weigert alles. Nee, zegt hij, ik zal als een rouwend, bedroefd vader, zal ik tot mijn zoon in het graf neerdalen. Jullie kunnen mij niet troosten. Ach, wat is er al kapot gemaakt en kapot gegaan. Wat al een verraad en een overleveren van mensen. Een uitleveren van mensen. Juda. Ja, die man, ja, dat is een mooie naam, net als de nieuwtestamentische Judas, datzelfde. Juda, die zegt, jongens, laat hem niet doodslaan. Net als Ruben, laat hem niet doodslaan. En zijn bloed verstoppen of verbergen, want dat dragen je toch mee in je hart. Je wordt er toch door achtervolgd. Laat hem verkopen. Juda betekent geprezen zij de Heer. Looft God, looft zijn naam al om. Dat komt toen hij geboren was. Toen was Lea een ogenblik alle naijver, alle jaloezie, alle strijd vergeten. En ze zei, ditmaal zal ik de Heer loven. Geloofd zij de Heer. Halleluja. En daarom noemden ze dit kind Juda. Is dat nou Juda? Jacob zegt nog een keer later, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. Het is toch een gemene streek die die Heer ook uithaalt. Goed, hij heeft zijn broer dan niet doodgeslagen, zoals Judas de Heer Jezus niet doodgeslagen heeft, maar hij heeft hem wel overgeleverd in de handen van de Ismaëlieten. Hij heeft hem wel voor 20 zilverlingen verkocht. Dat is toch afschuwelijk. Om zo je van je broer te ontdoen. Om zo de cirkel te breken. Om zo te scheiden wat God heeft samengevoegd. In zijn grote wijsheid en liefde. Als je in de Bijbel leest, dan kom je dat elke keer weer tegen. De een die de ander verraadt. De een die de ander overlevert. God doet het trouwens ook. God levert ook wel mensen over. Waarom? Omdat ze zich niks van hem aantrekken. Omdat ze hem niet willen horen. Omdat ze zeggen, wij zijn zelf baas. Wij maken wel uit wat goed, wat kwaad is. Wij maken wel uit hoe het gaan moet. Dan lees je in de Bijbel ook telkens dat God zijn volk uitlevert aan de vijanden. Die ze verdrukken, soms doden, in ieder geval allerlei moeite en verdriet aandoen. Ook omdat ze elkaar overleveren en uitleveren. Een man, zijn vrouw, een vriend, zijn vriend. De ene familie, de andere familie. En het ergste, omdat ze eigenlijk allemaal in een bepaald opzicht God overleveren. Voor een Baal, voor een handjevol ijdele godsdienst, voor wat klapergoud, voor wat zingenot. Noem maar op, God, op alle mogelijke manieren verloochend, verraden, overgeleverd. De Bijbel staat er vol van. En nou gaat het over Jezus. Die heeft ook een gezinnetje. Hij heeft 12 discipelen gehad, gekregen van de Vader. Ja, hij heeft ze alle 12 van de Vader gekregen. Weer dat 12-tal. Dat volmaakte getal. Ergens. Of volmaakt. Volmaakt is het door God. Omdat God het zo bij elkaar heeft gebracht. 12 discipelen. Je zou zeggen, dit zijn de patriarchen van het Nieuwe Testament. Zoals de zonen van Jacob de patriarchen waren van het Oude Testament. Maar toch, dat valt op 12. Weer dat 12-tal. En alle evangelisten die zeggen het elke keer, één van de 12. Judas, één van de 12. Wonderlijk. Je komt er niet uit de gedachte wat dat toch geweest moet zijn. In Johannes 6 zegt Jezus, willen jullie ook niet weggaan? Want veel van de discipelen, van zijn volgelingen in breder verband, die willen niet meer mee. Als Jezus gaat zeggen, ik ben het brood, ik ben het, dan zeggen ze nee, dat geloven we niet. En dan gaan er heel veel terug. Dan zegt Jezus, willen jullie ook niet heen gaan? Maar Petrus zegt, nee, tot wien zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ja, daar is de Heer Jezus blij mee. En toch zegt hij, niet allemaal. Want één uit u is een duivel. Hij wist wie in hem geloofde en wie in principe niet in hem geloofde. Judas, die de broeder verkoopt. Judas die niet luistert, maar die doorgaat. Je komt verschillende keren iets tegen in de zin van, daar staat nou die man, hij moet er staan. Vader, ik dank u dat ik uit diegene die gij mij gegeven hebt, niemand verloren heb. Behalve die zoon van de verderfenis, Judas, want hij wist wie hem verraden zou. Telkens, tot aan het avondmaal toe, één zal mij verraden. Eén die de hand met mij in de schotel indoopt. Elke keer van die wonderlijke woorden waarvan je te zegt, moet dat? Moet dat? Ze horen toch bij elkaar. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Toch wee de mens, door welke hij overgeleverd zal worden. Het waren hem beter dat hij nooit geboren was geweest. Ontzettend. En toch heeft Judas er niet voor de schijn, maar heeft erbij gehoord. Jezus heeft hem geroepen. Jezus heeft hem uitgezonden om wonderen en tekenen te mogen doen. En om de boodschap van het koninkrijk te verkondigen. Wij kunnen denken dat Judas, nou ja, die hing er maar bij. Nee, hij was er echt bij. Daarom staat er, één van de 12 kwam. Wat moet dat geweest zijn? Voor die trouwe borg en zaligmaker. Dat één van de 12 hem verraden zou. Hem overleveren. Wat moet dat een diep ingrijpend verdriet geweest zijn voor hem. Dat die eenheid, dat gezin, dat God en mensen, dat hij zich met ons bemoeit, dat die cirkel gebroken wordt. En dat niet door een buitenstaander, maar door iemand die zo nauw bij hem betrokken geweest is. Wiens voeten hij gewassen heeft. Waar hij het brood aan toegereikt heeft. Zo menigmaal. Die de beurs droeg. Die zorgde. Dat alles op tijd en regel ging. Judas. Ja, en toch. Je leest van Judas zelf niet dat hij gezegd heeft, ja, kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Ik ben zo gemaakt. Of, ik ben ervoor bestemd. Dat lees je niet. Je leest veel eer bij Judas, in Judas leven een, ja, een proces, een ontwikkeling die hij doormaakt. Waarbij hij op een bepaald moment tot ontdekking komt. Ik heb me vergist. Maar tegelijkertijd lees je ook van die inbreng van buiten. Toen voerde Satan in hem. Toen vielen alle remmen weg. Toen ging hij gelijk aan het werk van de overlevering van Jezus beginnen. Och, je kunt begrijpen. Je komt er nooit over uitgedacht. Wat was Judas nou voor een man? Wat is er allemaal in hem omgegaan? Waarom is hij zo enthousiast geweest? In het begin. En waarom valt alles zo tegen? Hoe komt het dat de Satan hem volledig ten slotte in bezit neemt? Hem omarmt. Zoals de Heilige Geest een mens in bezit kan nemen. Zo ook kan de boze geest een mens in bezit nemen. Maar hoe komt dat? Ja, ik heb daar lang over zitten denken en ik kan daar ook niet uitkomen. Je kan natuurlijk erboven schrijven. Naar het eeuwig besluit van God. Dat maakt een tegenspraak aan alles. Waartoe de mens ook gezet is. Ten dode of ten leven. Petrus zegt dat immers ook. Hij is naar zijn eigen plaats gegaan. Judas. Naar de dood, naar de ondergang. Het is alsof Petrus wil zeggen, daar is hij voor bestemd. Daar is hij toe gezet. En toch. Je leest het niet met zoveel nadruk in het Nieuwe Testament. Ja, hij kon niet anders, die man. Hij moest het gewoon doen. God had het besloten. En de schrift moet vervuld worden. En daarom, die man werd helemaal van de verkeerde kant geïnspireerd. En God, die is er niet bij om hem tegen te houden. Je kan toch niet stellen dat die man nou ten ene male gevoelloos geweest is. Dat denk ik niet. Als die het eenmaal gedaan heeft, dan vliegt het hem aan. En dan denkt hij, oh, nou gaat het te ver. Toen hij begreep dat het voor Pilatus tenslotte terecht zou komen, nee. En dan smijt hij het geld in de tempel. En dan zegt hij, ik heb verraden onschuldig bloed. En dan zeggen ze tegen hem, wat gaat ons dat aan? Je mag toekijken, je mag toezien. Je merkt, Judas is terechtgekomen bij zichzelf. En hij blijft terechtkomen bij zichzelf. Daarom is er geen uitgang. Hij is zijn eigen rechter. Hij spreekt zijn eigen vonnis uit. Hij maakt er zelf het slot aan, zou je zeggen. Wee die mens, zegt Jezus, door welk ik verraden word. Het zou beter zijn als hij er niet was geweest. Nooit geboren. Jezus moet als waarachtig mens vreselijk hebben geleden onder het feit, de ontdekking, de beleving dat dat twaalftal kapot gaat. Dat de symboliek van de 12 poorten niet opgaat. En dat wat bij elkaar gebracht was, heb ik u niet 12 uitverkoren. Maar 1 uit u is een duivel. Dat dat in de harde praktijk ook uitkomt en beleefd moet worden. Voor Jezus moet het veel erger zijn dan dat wij een vader, een moeder, een broer of een zuster verliezen. Voor Jezus moet het zo'n lijden zijn geweest, erger dan voor David, die door Achitofel verraden werd. Veel erger. Want hij is de heilige, hij is de zoon des mensen. Sta op, laat ons gaan, sprak Jezus, bereid om zichzelf over te leveren. Maar het hoeft al niet meer. Want als die nog sprak, Judas, 1 van de 12. 1 van de 12. Hij kwam er al aan. Hij had een teken gegeven, een bekend teken. Die ik zal kussen, het is donker in de hof. Wie is er? Grijp hem! En Jezus zegt, vriend, waartoe zijt gij hier? Vriend is geen bijzondere aanspraak. Gebruikelijke aanspraak. Maar in dit geval is het wel bijzonder. Hij is de verrader. Hij is degene die Jezus Christus overlevert. Het zou te verwachten zijn geweest dat Jezus gezegd zou hebben, ga uit mijn ogen. Laffe verrader, verworpene. Daarom is het wel bijzonder. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt ge hier? Het klinkt mij meer in de oor als een noodkreet. Als iemand die zijn nood uitschreeuwt, want hij is er nog wel, die vriend, maar hij is er tegelijkertijd niet meer. Hij hoort er niet meer bij. Hij was altijd een metgezel, hij was er altijd bij, maar de kring is gebroken. Vriend, hoe kom jij hier? Wat,
Aan welke kant sta jij nou? Waar hoor je nou bij? Vriend, wat is de reden?
Misschien dat ze niet met z'n allen aangekomen zijn. Misschien heeft Judas gewacht, is hij vooruit gegaan, achter de bosjes gaan zitten. En toen de soldaten en de afgevaardigden van de raad er waren, is hij opeens tevoorschijn gekomen. Rabbi! En hij kuste hem. Hij gaf hem een kus. Vriend, waartoe gij hier? Wat doe je hierbij? Ik wilde daar nog iets van zeggen. Waarom? Ik kan me niet indenken dat wat er ons van Judas geschreven staat, dat nou alleen geschreven staat om ons uit de doeken te doen dat je van die vreselijk valse mensen hebt, van die verraders, en die op aan kan, die als het erop aankomt je in de steek laten. Kan ik me niet indenken. Ik kan me ook niet indenken zoals de mensen dat verklaren, hoe die cirkel gelukkig weer rond geworden is. Later hebben ze Matthias erbij gekozen. Het moesten er toch 12 zijn. En anderen denken aan Paulus, de grote apostel. Maar bevredigt dat nou? Of staat het alleen in de Bijbel daarom dat wij met een grote huivering zouden bedenken: heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit één klomp klei het ene vat te maken tot eer en het andere tot oneer? Dat is ook waar. Ongetwijfeld zijn al die dingen terug te vinden in de evangeliën, in het verhaal over Judas. Maar er is één ding, en dat wilde ik u graag zeggen. De cirkel is kapot. Juda, die God behoorde te loven, bij hem breekt de lijn af. Als het waar is dat deze Judas ook uit de stam van Juda geweest is, Iscariot was een plaatsje in Juda, als het waar zou zijn, dan wordt het nog duizelingwekkender. Juda, gij zijt het. Dat dan juist een representant van Juda, deze Judas, Jezus overlevert in de handen van de zondaar. De cirkel is gebroken, zoals wij altijd de cirkel hebben gebroken, zoals Israël altijd gedaan heeft, door die trouwe God om een kleinigheid te verraden, te verloochenen, over te leveren, om een afgod die niks is. Altijd.
Wat dat betreft zeg je die 12.
Dat volk, God en mens. Dat God zich bemoeit met mensen. Dat moet toch uit elkaar spatten. Daar moet toch niks van overblijven. En toch blijft God maar doorgaan om bijeen te vergaderen. Om dat 12-tal te behouden. Om zijn ontferming, om de poorten, de 12 poorten naar alle kanten open te zetten. God blijft maar doorgaan. Maar als je naar ons kijkt, naar jezelf, naar Judas, dan zeg je dat dat niet als een kaartenhuis in elkaar gestopt is. Kijk, en nu kom ik op een punt wat ik wilde zeggen, waar ik eens in de afgelopen week mijn gedachten bij bepaald werd. Nou breek die cirkel door die verrader, door die man die voor zijn gevoel op het verkeerde paard had gewet. Wat heb je aan zo'n Messias? Zoals Israël altijd zei, wat heb je aan zo'n God? Zoals wij zo vaak in ons leven hebben betoond. Waar is God? Wat doet God? En nou breekt uiteindelijk de kruik. Nou breekt het gezin stuk. Nou breekt de gemeente stuk. Maar wat nu? Kijk. Nu gaat Jezus Christus op dat plekje staan. Hij wordt één van de 12. Dat is zoiets overstelpends groot. Judas staat daar als mens. Maar hij staat daar als een portret van Juda. Die om 20 zilverlingen zijn eigen broer aan de Ismaëlieten verkocht. Judas, die gemene man, laten we het dan zomaar eens zeggen. Die staat daar als een representant, als de som van dat volk, dat God zo'n verdriet gedaan heeft, door hem altijd maar weer te verraden, altijd maar weer voor een schoteltje linzenmoes, altijd maar weer voor een afgod, voor de zonde, voor dit en voor dat, om hem. Wat heb je aan die God, immers? Wat is dat ontzettend geweest voor de Heere God, die toch bleef de verlosser uit Egypteland. En nu zou je zeggen, nou heeft de duivel het voor elkaar. Wat gedoet heeft Jezus gezegd, doe het haastig. Toen voerde Satan in hem kapot. Vergis je niet. Jezus. Ook een naam van 5 letters. Al betekent het niet Godlover, maar redder, zaligmaker. Jezus. Die maakt het 12-tal vol. Dat is de klemtoon. Dat is het wonder. Judas. Laat me niet zo praten meer over Judas. Laat me denken. Die natuur, die verradersnatuur, die heb ik. Die natuur om over te leveren, God. En uit te leveren en in te leveren, voor mijn eigen idee. Voor een geschiktere God, een betere zaligmaker, noem maar op. Dat is mijn portret. Judas vertegenwoordigt daarom in dit opzicht het hele gezelschap. Alle mensen. Van het begin aan. En als het op je afkomt, valt het niet mee. Het is niet acceptabel voor mij. Ik wil nog wel zus, ik wil nog wel zo. Maar Judas. En ik zeg niet dat jij in de persoon de Heere verraden hebt, of ik, om 30 zilverlingen. Maar het gaat om dat diep gezonken bestaan van ons mensen, waar de Bijbel vol mee is, overleveren, uitleveren, verraden, verloochenen. Daar komt Judas aan. Eén van de 12. Niet zomaar. Uitverkoren door de Heer Jezus. Om zijn apostel te zijn. Zijn volgeling. En nou in die één van die 12. Daar komt nou aan. Wat komt uit? Verloren. Van Adam aan. En van die Juda aan, die zijn broer verkocht. En van dat volk aan, dat zijn God verkocht. Nou is alles kapot. Nou zijn er geen 12 poorten meer. Nee, nee, dat is het ook niet. Maar Jezus sluit de cirkel. Jezus is nu echt één van de 12. Eerst zou je zeggen voor het gezicht is hij de leider. Met zijn 12 volgelingen. Nu sluit hij de kring. En zegt. Het moet 12 worden. Het moet heel worden. Het moet waar zijn. God wil het. God met ons. En nou neemt hij die vloekplaats in. Hij neemt dat plekje in waar Gods donder en bliksem ons moeten treffen. Hij neemt dat plekje in van die mannen waar de oude kerk ook van zong. Die verraders zwaaien mee. In zoetigheid des harten naar de tempel ging, zegt David. Wie heeft de versen tegen mij verheven? Dat plekje. Dat is het wonder. Ik. Ja, Judas staat er ook voor mij hoor. Hij staat er ook als een gedenknaald in de schrift. Ik ben die man. Ik kan het niet. Ik wil mijn hand halen. Ja, maar mijn liefde, mijn dit, mijn dat. Nee. Zijn liefde. Zijn ontferming. Dit wordt nu ons overgeleverd, geliefde gemeente. Opdat we nu het heilgeheim zouden proeven. Als jij zegt, hier zit een Judas. Maar je bent er. En je zou zeggen, ik kan niet zalig worden. Want ik ben een zoon van verderf. Dan zeg ik u. Maar Jezus is op jouw plekje gaan staan. Eén van
van de 12. Hij wilde zinken onder hen allemaal. Hij wilde het loon, de bezoldiging der zonde, de dood, niet eigenmachtig zoals Judas. Maar hij wilde hem in gehoorzaamheid aan dat goddelijke recht op zich nemen. Als iemand nou zegt, ja, ik ben verloren. Ik ben daarvoor opgeschreven. Dat weet je niet. Dat mag je niet zeggen. Maar al zou je het zeggen, ik ben daarvoor opgeschreven. Ik ga voor eeuwig verloren. Judas. Dan zeg ik u, hij is voor eeuwig verloren. Hij. Jezus Christus. Hij ging staan waar die zwaarste klap moest vallen. De klap van het verraad, over het verraad, over de overlevering. Vriend, waartoe ben je hier? Ben je Judas? Dat is niet het ergste. Als je dat hier zo ervaren zou. En je voelt het in je arme ziel. O, de schending, de breuk. Vriend, waartoe ben je hier? Zou je genade, ontferming willen? Zou je zeggen, ja, ik ben Judas. Hij zegt, ik sta hier al op jouw plekje. Ik ga al naar de hel. Ik zal het wel doen. O, hoe groot is dan die liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Hij gaat op het plekje van een verdoemd mens staan. En zo komen er toch 12 poorten. 12 stammen. 12 × 12 × 10 × 10 × 10. Een schare die niemand tellen kan. En het wordt toch Juda. Ditmaal zal ik de Heere loven voor eeuwig. Kun je het begrijpen? Zalig die het gelooft. Want de kuil kan zo diep niet zijn. De schuld kan zo zwaar niet zijn. De vloek zo sterk. Maar hij is op dat plaatsje gaan staan. Amen.